Goedemorgen, broers en zussen. Ik wil met jullie opnieuw naar het langste boek van de Bijbel gaan. Het langste boek van de Bijbel. En dat is het boek Jeremia. Ik wil naar hoofdstuk 2 gaan met jullie deze morgen. We zitten ondertussen al aan deel 4 in de serie over het boek Jeremia. Voor we beginnen met hoofdstuk 2, nog even heel kort herhalen wat we tot nu toe gezien hebben in hoofdstuk 1. Dus Jeremia hoofdstuk 2. Nog even kort daaraan, hoofdstuk 1. God roept de jonge knaap Jeremia tot profeet. Hij is rond de 17, 20 jaar, maar hij is weerhoudend en zeer angstig. En nadat God hem toerust met viervoudige broodnodige wapenrusting, hebben we vorige keer gezien, stuurt hij hem vanaf hoofdstuk 2 dus, meteen de straten op van Jeruzalem, daar moet hij als straatpredikant een eerste boodschap overbrengen van God. Van deze eerste boodschap, die begint in hoofdstuk 2, hebben we reeds vers 1 en 2 gezien de vorige keer. Laten we daar deze morgen verder gaan. Ik ga niet meer verder toelichten over vers 1 en 2, we hebben daar lang genoeg bij stilgestaan. Ik wil meteen zeggen, broers en zussen, dat Gods eerste boodschap hier aan het volk in Jeruzalem, doorheen de profeet Jeremia, dat een openingsbetoog is. Een openingsbetoog van 41 versen lang. Je begint in hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 5. 41 versen lang. Waarom een openingsbetoog? Wel, omdat God de rol aanneemt van openbare aanklager in een formele rechtszaak. God heeft een rechtszaak aangespannen met zijn volk. En hij laat dat nu doorheen zijn profeet Jeremia weten aan het volk. Lees maar eens, vers 9. Daar zegt God, daarom span ik een rechtszaak tegen jullie aan. Of in andere vertalingen, daarom klaag ik jullie aan. En ook nog aan het einde van Gods openingsbetoog, vers 35b, daar zegt God nogmaals, zie, ik voer met jullie een rechtsgeding. Of in andere vertalingen, daarom klaag ik jullie aan. Nu, broers en zussen, vooraleer we verder gaan met vers 3, 4 enzovoort, wil ik toch eerst even wat dieper ingaan op dit rechtsgeding dat God hier heeft met zijn volk. Want het is niet de eerste keer dat God zijn volk in een rechtsgeschil ter verantwoording roept. Dat is niet de eerste keer. Ook in de dagen van Micha, in de dagen van Hosea, in de dagen van Jesaja, Malachi. Maar ook in de psalmen lees je dat God een rechtsgeding begint tegen zijn volk. Nu, de reden, broers en zussen, waarom ik toch wil stilstaan bij dat rechtsgeding is omdat Gods manier van rechtspreken toch wel heel bijzonder is. Ja? Gods rechtspraak is niet zoals onze rechtspraak. Alhoewel er natuurlijk wel gelijkenissen zijn en overeenkomsten, is er toch wel een fundamenteel verschil in de manier waarop God rechtspreekt en de manier waarop wij mensen rechtspreken. Om een voorbeeld te geven. Menselijke rechtspraak is gebaseerd op wetten en regels. Ja? En menselijke rechtspraak richt zich erop om die wetten en regels te handhaven. Koste wat kost. Als die wetten en regels niet gehoorzaamd worden, dan volgt er straf en oordeel. Zo probeert menselijk recht dus de samenleving in goede orde te besturen, zeg maar. Ja? Gehoorzaam aan de wetten en de regels of straf, oordeel volgt. Maar Gods manier van rechtspreken, broers en zussen, is fundamenteel anders. Nogmaals, er zijn gelijkenissen. Maar in welk opzicht is Gods rechtspraak fundamenteel anders? Ten eerste, omdat God zijn volk of de mens niet louter wil straffen bij overtreding. Zoals menselijk recht dat wel doet. Geloof het of niet, uiteindelijk wil God de overtreder die schuldig staat vrijspreken. Hij wil hem vrijspreken. Dat ga je zeker niet vinden in menselijke rechtspraak. Als er genoeg bewijslast is voor een beklaagde om hem schuldig te verklaren, ja, als er al genoeg bewijslast voor is, wordt hij veroordeeld, punt. Ja? Dat, Dat is het fundamentele verschil met Gods rechtspraak. God zoekt niet eerst en vooral het oordeel. God verkiest bekering of vrijspraak boven oordeel. Keer eens een boek terug, broers en zussen, naar Jesaja, hoofdstuk 1. Helemaal naar het begin van Jesaja. Dan lees je dat fundamenteel verschil tussen hoe God zijn rechtspraak voert en hoe wij mensen de rechtspraak voeren. Jesaja hoofdstuk 1, vers 18. Daar zegt God opnieuw, in de dagen van Jesaja, zo'n 100 jaar voor Jeremia, had God ook al een rechtszaak met zijn volk. Lees maar eens vers 18. Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. En dan zegt hij dit. Al waren jullie zonden als scharlaken, bloedrood dus, en dan waren ze absoluut bloedrood. En dan zegt God, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren jullie zonden rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dus niet tegenstaande er in de dagen van Jesaja ruim voldoende bewijslast was om het volk schuldig te verklaren en bijgevolg te veroordelen, zegt God, kijk, al waren jullie zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Dus hier zie je dat God niet zoekt de veroordeling, maar dat hij de vrijspraak zoekt. Ja? En de reden waarom menselijke rechtspraak zo fundamenteel verschilt van Gods rechtspraak is natuurlijk omwille van Gods persoonlijkheid. Ja? Omdat God goedaardig is van karakter, verkiest hij bekering boven oordeel. God verkiest bekering boven oordeel, omwille van het feit dat hij goedaardig is van karakter. Nogmaals, dat vind je niet in menselijk recht. Dat is precies wat Paulus zegt in Romeinen 2:4. Jullie kennen die tekst wel, je moet er niet naartoe gaan. Maar dan zegt Paulus tegen de Romeinse christenen, weten jullie niet dat de goedheid van God jullie tot één keer wil brengen? Weten jullie niet dat de goedheid van God jullie tot één keer wil brengen? Zie je? Dus het is omwille van Gods persoonlijkheid, als hij een rechtszaak aanhad met zijn volk of met de mens, dan is hij uit op de vrijspraak. Bekering. In plaats van oordeel. Hij zal uiteindelijk wel oordelen, maar hij verkiest bekering boven oordeel. Dat vind je niet in menselijke rechtspraak. Nu, jullie weten allemaal dat God nochtans compleet rechtvaardig zal zijn en rechtvaardig zal handelen, indien hij elk van ons, één voor één, tot de eeuwige vuurpoel zou veroordelen. Hij zou daar niks mee verkeerd doen. Totaal niks. We zouden hem daarin niks kunnen verwijten, want er is niemand die onschuldig staat voor zijn aangezicht. Alle van ons hebben gezondigd. Dus God is rechtvaardig om ons voor eeuwig van hem weg te verwijderen in de vuurpoel. Maar dat wil God niet. God wil dat niet. Nogmaals, hij verkiest bekering boven oordeel. We kennen die tekst ook hier in Nieuwpoort heel goed. Ezechiël, hoofdstuk 33, vers 11, je moet er niet naartoe gaan. Daar zegt God, zowaar ik leef, en als God zegt zowaar ik leef, dan is dat een van zijn krachtigste uitspraken. Ja? Dan zweert hij bij zichzelf. Hij zegt, zowaar ik leef, ik heb geen behagen in de dood van een zondaar. Ik wil veeleer dat hij tot een keer komt en leeft. God verkiest bekering boven oordeel. Goed, dan gaan we terug naar Jeremia hoofdstuk 2. Waarom heb ik dat even vermeld, broers en zussen? Omdat het nu zo opvalt in dat openingsbetoog van God. Die vurige hoop en dat intense verlangen van God om zijn volk tot één keer te zien komen. Dat valt zo op en dat komt zo sterk naar voren in Hans dat betoog van 41 versen lang. Ja? Dat moest ik toch wel een keer zeggen. En we hebben er al een voorsmaakje van geproefd. In feite, de vorige keer is een openingspleidooi in die eerste twee versen. Weet je dan nog, die eerste twee versen die zo emotioneel geladen waren, dat God zegt, lees ze nog maar een keer, vers 2b, hoofdstuk 2, vers 2b. Ik weet nog, zegt God, hoe je me lief had in je jeugd, hoe je zo van me hield in je bruidsdagen, en hoe je zo volgzaam was in de woestijn. Het is een beetje emotioneel gedaan. dat land waar niet gezaaid wordt. Israël was heilig voor de Heer, de eersteling van zijn opbrengst. Allen die mijn volk kwaad aandeden, zouden schuld op zich laden. Onheil zou over hen komen, spreekt de Heer. Dus we hebben vorige keer zien dat God in zijn openingsbetoog op een persoonlijke noot begint. Ja? En ook in zijn verder betoog, hé, moet je weten, broers en zussen, en zul je ook merken dat Gods woorden met zout besprengd is. Want voor ons allen is het boek hier, als we denken aan het boek Jeremia, hé, dan moeten we denken aan oordeel. Want daar gebeurt de ballingschap. God straft zijn volk, zendt ze in ballingschap. En natuurlijk had God ze oordelen, maar velen van ons hebben verkeerd gedacht over het boek Jeremia. Ze denken het is een en al oordeel, maar dat is niet waar. Ik heb dat vorige keer al genoeg onderstreept. Gods verlangen, zijn intense verlangen om zijn volk tot inkeer te zien komen, is veel belangrijker in het boek Jeremia. Dat wordt extra onderstreept en niet zozeer het oordeel. Dus lees maar eens hoe God desondanks, in vers 11b, hoe God desondanks de herhaaldelijke ontrouw van zijn volk en de grootheid van hun ongerechtigheid, noemt gij hen nog altijd mijn volk. Lees maar eens vers 11b. Toch heeft mijn volk, zegt God, zijn eer ingeruild voor wat niet van het is. Dat is na eeuwenlang ontrouw, eeuwenlang herhaaldelijke ontrouw en eeuwenlang grote zonde. Vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan, zegt God. Mijn volk. En dan ook nog eens, vers 32b. Toch heeft mijn volk mij vergeten dagen niet te tellen. Dus, broers en zussen, wat we moeten weten is, zelfs al was het volk God moedwillig vergeten, God was hen niet vergeten. God klaagt zijn volk daarvoor aan. Ja? En hij klaagt hen weliswaar aan in een rechtszaak, in een formele rechtszaak, maar tegelijkertijd, broers en zussen, wil hij hen laten weten dat er nog altijd een weg terug is en dat de vrijspraak nog altijd mogelijk is. En hij wil zijn volk laten weten dat hij niet wil oordelen, maar hen zien tot inkeer komen. Dat is Gods diepste verlangen en hij zal dat heel duidelijk maken aan zijn volk. Dus voor God is bekering belangrijker dan oordeel. Lees maar eens in zijn openingspredooi. Alleen al roept God zijn volk tot twee keer toe op om tot één keer te komen. Lees maar eens vers 19b. Erken, zegt God, en zie in. Erken en zie in dat het kwaad en bitter is de Heere uw God te verlaten. Hij wil dat ze dat erkennen. Hij wil dat ze dat begrijpen en inzien. Hij wil ze tot één keer brengen. En dan nog een keer, nog een tweede oproep in zijn openingsbetoog. In vers 23b. Zie uw weg in het dal en erken wat jullie gedaan hebben. Als ze het maar erkennen. En dan zal God, desondanks hun eeuwenlange opstandigheid en hun eeuwenlange ontrouw, zich opnieuw ontfermen over hen. Als ze het maar erkennen. Zie je, God zoekt bekering. Oprechte erkenning van het kwaad dat ze gedaan hebben tegenover God. En dan zal God hen vrijspreken en volgt er gewoon geen ballingschap. Ze zouden mogen blijven wonen in het land. Er volgt geen ballingschap als ze zouden weer tot een keer komen. Dus broers en zussen, waarom wil ik dat zo duidelijk maken? Omdat we nu die bril moeten opzetten als we Gods openingspredooi gaan lezen. Trouwens, we moeten die bril opzetten dat God bekering verkiest boven oordeel als we Hans het boek Jeremia gaan lezen. Ja? Dus laten we nu met die bril Gods verdere betoog lezen. God is dus weerhoudend om zijn volk te oordelen. Want nadat God op een persoonlijke noot begonnen is in vers 2, gaat hij nu een aantal heel voorzichtige, maar doelgerichte vragen stellen. Ja? Vragen natuurlijk, die dienen om het geweten van het volk wakker te schudden. Ja? En God doet dat niet door hen op een zonde te gaan wijzen of door hen te gaan beschuldigen van al het kwaad dat ze gedaan hebben. Nee, God gaat een hele andere tactiek gaan toepassen. Op een hele diplomatische manier gaat hij hen wijzen op hun irrationeel gedrag ik zeg het wel met die woorden. Hij gaat niet spreken over hun zonde. Hij gaat hen wijzen op hun onlogisch en irrationeel gedrag. Straks daar meer over. Hij gebruikt het woordje zonde hier in zijn openingsvertoog niet. Zie je? Goed. Vragen die dienen om dus te weten van zijn volk wakker te schudden. Deze morgen, broers en zussen, wil ik me vooral richten op de openingsvraag die God hier stelt. De eerste vraag die God hier stelt is een openingspleidooi. Die vind je in vers 5, maar ik wil lezen voor de context vanaf vers 4. Dus nadat God begonnen was op een emotionele noot, zeg maar, begint hij dan in vers 4 tot zijn punt te komen. Hoor het woord van de Heer, huis van Jacob. Het is dus Jeremia die boodschap hier overbrengt. En alle geslachten van het huis van Israël. Zo zegt de Heer. En dan komt die openingsvraag. Wat voor onrecht hebben jullie vaderen in mij gevonden, zegt God, dat zij zich ver van mij hebben gehouden, dat zij achter nietige dingen zijn aangegaan en daardoor zelf nietig zijn geworden. Tot daar. Nu, voor alle duidelijkheid, als God hier zegt, wat voor onrecht hebben jullie vaderen aangedaan, dat zij zich ver van mij hebben gehouden, dat wil dat natuurlijk niet zeggen dat alleen maar de voorouders van de generatie van Jeremia schuldig was. Nee, natuurlijk niet. Niet enkel de Exodus-generatie en de rechteren-generatie, dus de vaderen, waren schuldig, maar ook de huidige generatie in de dagen van Jeremia was schuldig. Waarom zegt God hier, wat voor onrecht hebben jullie vaderen tegenover mij gedaan? Hij zegt dat omdat hij op een voorzichtige manier zijn openingspleidooi begint. Hij zoekt niet meteen de confrontatie op God. Weet je wel, hij wil hen tot inkeer brengen, hij wil zijn volk voor hen winnen. Hij gaat niet meteen op de zonde gaan wijzen. Hij spreekt over hun vaderen eerst. Ja, straks in vers 7 had hij zich richten op hen, maar eerst spreekt hij over hun vaderen. Ja. De huidige generatie in de dagen van Jeremia, dat was zelfs veel erger. Want in hoofdstuk 16 had God zeggen dat de huidige generatie in de dagen van Jeremia nog meer had gezondigd, nog zwaarder had gezondigd dan de generatie van de Exodus. Maar God zwijgt daarover. Hij zegt daar hier niks over. Niks. Dus om de onmiddellijke confrontatie uit de weg te gaan. God legt hier doelbewust de focus niet op de zonde van het volk, maar, heb je het gelezen? Op wie of wat legt God de focus? Op hemzelf en niet op het volk. Lees nog maar eens vers 5b. Wat voor onrecht hebben jullie vaderen in mij gevonden? Dat zij zich ver van mij hebben gehouden. God had hier de rol gaan omdraaien. Met andere woorden, wat zegt hij? Heb ik misschien gezondigd tegen jullie? Wat voor onrecht heb ik jullie aangedaan dat jullie mij hebben verlaten? Zie je dat? In plaats van naar het volk te wijzen. Is het ik die gezondigd hebben tegen jullie, zegt God? En voor ons is natuurlijk het antwoord daarop glashelder. Ja. Natuurlijk is het God niet. Dat is heel gemakkelijk voor ons, achteraf bekeken, 2500 jaar na de feiten. We hebben Hans het historische verslag om te lezen. En natuurlijk zien we dat het volk zondig staat. En dat het onrecht niet in God ligt, maar in het volk. Natuurlijk. Maar ik moet zeggen, broers en zussen, het volk had daar in de dagen van Jeremia toch wel een heel andere gedachte over. Zij beschuldigen God van het feit dat hij gezondigd had tegen hen. Zij hadden God beschuldigd van het plegen van onrecht tegenover hen. Lees maar eens, vers 29. Dan zegt God, waarom klagen jullie mij aan? Waarom roepen jullie mij ter verantwoording? Dus het volk klaagde God aan omwille van al het onrecht dat God hen had aangedaan. Ze hadden een hoop miserie. Ja? Dus zij beschuldigden God voor het kwaad dat over hen kwam. Dus het volk vond wel degelijk onrecht in God. Nu, moet eens luisteren wat de gedachten zijn van het volk, wat de gedachten waren van het volk over God. Je moet er niet naartoe gaan. Ik zal het zelf voorlezen. Je vindt dat in hoofdstuk 4. Je moet een keer horen wat dat ze denken van God en ze menen het van harte. Je moet er niet naartoe gaan. Hoofdstuk 44, vers 17. Dan zegt het volk tegen Jeremia, toen wij wierook branden voor de koningin van de hemel, en niet voor, dat is niet voor God, dus voor een afgod, toen wij haar wijnoffers brachten, hadden wij het goed. We waren gelukkig en bleven gevrijwaard van onheil. Maar, zeggen ze, vers 18, sinds we daarmee opgeholden zijn, hebben we niet anders dan gebrek en komen om door het zwaard en de honger. Met andere woorden, ze waren er vanuit de grond van hun hart van overtuigd dat ze het dankzij de koningin van de hemel goed hadden. Dat ze, zolang ze wierook bleven branden en plengoffers bleven schenken aan de koningin van de hemel, dat ze genoeg te eten hadden en dan waren ze gelukkig. Maar eens ze begonnen aan God te offeren, zeiden ze, in de dagen van Jeremia, begon een miserie. Kan je dat geloven? En wat het volk hier zegt, broers en zussen, meenden ze van harte. Dus God had volgens het volk wel degelijk onrecht begaan. Maar natuurlijk, een mens komt natuurlijk niet zomaar tot zo'n verkeerde manier van denken over God. Als je dat gelooft van God, dat hij jou behandelt op een onrechtmatige manier of op een onrechtvaardige manier, als je dat gelooft van God, ja, dan is jouw zicht op hem natuurlijk vertroebeld, zo niet compleet verduisterd. Ja, we maar een keer rondje kijken in de wereld, wat de mensen denken over God, je zult direct weten. Hun zicht op God is compleet verduisterd. Want wij weten dat God natuurlijk niet zo handelt, dat hij geen onrecht pleegt. En zeker niet tegenover zijn eigen volk, die hij lief heeft. Ja. Het is niet voor niets daarom dat God even later in hoofdstuk 5 zijn volk beschuldigt van het feit dat ze ogen hebben, maar niet zien, oren hebben, maar niet horen. Weet je dat nog? De Heer Jezus heeft dat ook gezegd tegen zijn eigen discipelen. Ze waren gewoon stekenblind op geestelijk vlak. En daarom kenden ze God niet, zo simpel is het. Vandaar dat ze verduisterd waren in hun gedachten. En daar zit er natuurlijk een oorzaak achter. Ja? Daar ligt er een reden achter waarom ze zo denken over God. Nogmaals, ze waren er oprecht van overtuigd dat God hen onrecht aangedaan had. Nu, de oorzaak lag natuurlijk niet bij God van hun geestelijke blindheid, maar bij het volk zelf. En de oorzaak was omdat ze, logisch natuurlijk, al die decennia lang, of zeg maar al die eeuwen lang, omdat ze gewoonweg God moedwillig hebben genegeerd. Het volk had er bewust voor gekozen om zich niet meer af te vragen wie de God van hun voorvaderen is, die hen uit het land Egypte heeft bevrijd. Het volk had die waarheid over God bewust onderdrukt en uit hun gedachten gewist. Ja, doelbewust. Weggeduwd. Ze hadden doelbewust God vergeten. Lees maar eens vers 32, want daar beschuldigt God hen van dat feit dat ze doelbewust God vergeten hebben. Lees maar eens, vers 22, dan zegt God, zal een meisje haar sieraden vergeten, of een bruid haar gordel? En dan zegt God, toch heeft mijn volk mij vergeten dagen niet te tellen. God gebruikt hier een zeer krachtige metafoor, broers en zussen. Ja? Want een Joods meisje kan onmogelijk haar bruidssieraden vergeten. Dat heeft een veel te hoge emotionele waarde voor haar. Ze kan dat niet vergeten. Ze onthoudt dat voor de rest van haar leven. Ze koestert dat voor de rest van haar leven. Ja? Dus dat ze dat zou vergeten, is gewoon ondenkbaar. En God gebruikt dat om te tonen dat het volk, ja, dat het volk hem heeft vergeten. Hij duidt hier dus aan dat hun vergeetachtigheid doelbewust is en dat ze daarvoor gekozen hebben. Want hoe kan je nu God gaan vergeten, broers en zussen, die zoveel mirakels en wonderen heeft gedaan, niet enkel in de dagen van de Exodus, niet enkel in de dagen van de woestijnreis, niet enkel in de dagen van de rechteren, maar ook in de dagen van de koningen. Hoe kan je God nu gaan vergeten? Dat kan toch niet? Laat me een vraagje stellen. In de dagen van Jeremia, of laat me anders zeggen, ongeveer 70 jaar voor Jeremia had God een enorm mirakel gedaan. Een gigantisch mirakel. Weet er iemand welk mirakel dat was? Twee koningen voor Jozia. In de dagen van Jeremia was koning Jozua koning. Twee koningen daarvoor was het Hiskia. En in die dagen had God een mirakel verricht. Weet er iemand welk mirakel? Toen het Assyrische leger Jeruzalem belegerde, wie of wat zond God in die dagen? Een engel. Een engel. En hij doodde 185.000 Assyrische soldaten. Dus dat mirakel was gebeurd 70 jaar voor de dagen van Jeremia. En hier zien we dat God, dat het volk, ja, dat straal negeerde. Ze waren dat gewoon straal vergeten, zeg maar. Dus de oorzaak, broers en zussen, van hun geestelijke blindheid was niet zomaar omdat ze die in een bijbeltje lazen of dat ze niet baden. Nee, zeker niet. Het was moedwillig. Ze duwden God moedwillig weg. En dat is de oorzaak, broers en zussen, waarom ook een mens niet tot inkeer komt. Als je bewust de waarheid onderdrukt, dan moet je niet verwachten dat God jou zichzelf gaat openbaren naar jou. Natuurlijk niet. Zelfs als je God negeert of gewoon een afwachtende houding aanneemt, dan moet je niet verwachten dat God zich zal openbaren aan jou. Ja? Dus het volk in de dagen van Jeremia was stekenblind, omdat ze God wegduwden, negeerden. Maar goed, het is nog altijd zijn bruid, het is nog altijd zijn vrouw en zijn volk. En zijn bruid mag hem wel straal negeren en vergeten en de rug toekeren. Ja, God zal zijn bruid nooit de rug toekeren, laat staan, vergeten. En in de hoop nu die geestelijke blindheid te gaan doorbreken, gaat God nu in zijn openingsbetoog zijn volk wijzen op hun volstrekt irrationeel en onlogisch gedrag. Nogmaals, niet op hun zonde, maar op een irrationeel en onlogisch gedrag. God wil hen tonen dat het pure waanzin is om je ver te houden van degene die alleen maar goed is geweest voor jou. Pure waanzin. De bron van levend water te verlaten en lekkende bakken uit te hakken. Ja? We kennen die uitspraak wel, hè? Dat gaat voor de volgende keer zijn. Zijn we gewoon de bron van levend water verlaten om wat te doen? Regenbang uit te hangen en daar water in te doen. Dat is gewoon hek. Ja? Dat is hek. Irrationeel. Pure waanzin. En om dus die pure waanzin en dat onlogisch gedrag aan te tonen, wat gaat God nu doen? Brengt hij in herinnering een aantal heel belangrijke gebeurtenissen uit het verleden, waar elke Joodse familie trouwens heel goed vertrouwd mee was. Ook in de dagen van Jeremia. Het zijn drie gebeurtenissen dat God nu vervolgens had opsommen. Ik zal er niet te veel tijd aan besteden, maar heel kort iets over zeggen. Een eerste gebeurtenis dat God in herinnering brengt, lees je in vers 6. Vers 6, dat zegt God. Excuseer. Ze zeiden niet, waar is de Heer, of wie is die God? Ze zeiden niet, wie is die God die ons uit het land Egypte heeft bevrijd? De eerste gebeurtenis. De bevrijdenis uit het land Egypte. Iets wat ze nota bene elk jaar vierden. Kent er iemand de naam van dat feest? Je bent zo stil. Ken je dat niet? Pesachfeest. wisten dat wel. Hè. Goed, Pesachfeesten vierde elk jaar, één keer in een jaar. Nu, wat gebeurt er daar? Wel, tijdens het Pesachfeest moeten ze, hè, wat moeten ze doen? 7 dagen aan een stuk, overal moeten ze nadenken? Mag ik je raden? Overal moeten ze nadenken? Over de uittocht uit Egypte, hoe God hen heeft bevrijd uit Egypte. Ja? Staat daar een keer bij stil. Elk jaar, 7 dagen lang, vieren ze het feit dat ze nu geen slavenvolk meer zijn, maar een vrij volk. Dankzij de goedheid van God. Ze vieren dat, hè? 7 dagen lang. Ja? En in de dagen van Jeremia was dat zelfs een heel belangrijk feest geworden. Je moet weten dat dat feest decennia lang verwaarloosd geweest is. Ja? Dat was gewoon een formele samenkomst, heel lang een formele samenkomst. Niks meer te maken met vreugde en hartelijke dankbaarheid. Maar in de dagen van Josia, de grote hervormer, kwam er daar een omkeer in. Josia heeft dat helemaal hervormd en heeft het volk opgeroepen om opnieuw met hartelijke dankbaarheid dat feest te vieren. Ja? Dus in de dagen van Jeremia was dat feest zeer belangrijk. Maar natuurlijk, om dat feest weer met hartelijke dankbaarheid te vieren, dat viel vanuit koning Joshua in dovemans oren bij het volk. Want het volk had er echt geen goesting in. Ja? Dus van oprechte dankbaarheid tijdens het Pesachfeest was er absoluut in de dagen van Jeremia geen sprake meer van. Hun samenkomsten waren oppervlakkig, formeel. Niet hartelijk, niet met vreugde. En dat is natuurlijk niet de manier waarop God natuurlijk wil dat zijn volk samenkomt. We weten allemaal, als God wil dat zijn volk samenkomt, hoe wil hij dat dan? Wel, hij wil dat ze met een hartelijke dankbaarheid samenkomen. Dat wil God. Ook in de dagen van Jeremia. Dat ze God vanuit de grond van hun hart danken. God verlangt gewoon oprechtheid. Moet maar eens lezen. Je moet er niet naartoe gaan, je moet dat thuis maar eens lezen. Wat God denkt over het feit dat ze hun feesten niet meer vierden met vreugde en hartelijke dankbaarheid. Weet je wat God daarover zegt? Je moet thuis maar eens lezen, Deuteronomium 28:47. Omdat jullie de Heere God niet met blijdschap en hartelijke vreugde en dankbaarheid hebben gediend, vanwege al het goede dat God jullie gegeven hebt, en dan moet je lezen wat God allemaal gaat doen. Omdat ze samenkomen, maar een samenkomst was oppervlakkig, het was niet hartelijk. Dat is hier niet het punt, je moet dat thuis maar eens lezen. Ik heb het hier over iets helemaal anders. God verlangt dat we dus van harte samenkomen met een dankbaar hart. Dus broers en zussen, God kijkt naar het hart en hij wil oprechte dankbaarheid zien voor alles wat hij heeft gedaan voor jou en mij. En dat ontbrak bij het volk. Tot daar het Pesachfeest. Nochtans was het anders. Weet je wel, ik heb daar vorige keer bij stilgestaan. Weet je dat nog? Aan de overkant van de Rode Zee. Weet je dat nog? Hoe blij ze toen waren, toen ze pas bevrijd waren. Ja? Plotseling beseften ze zagen heel het Egyptische leger in de Rode Zee, verdronken aan de oevers. En ze zingen een lied voor de Heere. De Heer is mijn God, zeggen ze. En ze beseften dat ze geen slavenvolk meer waren, maar dat ze vrij waren. En wat gebeurt er? Ze zingen een loflied vanuit het diepst van hun hart. Zo dankbaar waren ze. Wel, in de dagen van Jeremia was daar niks meer van te bespeuren. Niks niet meer. Tot aan het Pesachfeest. Tweede gebeurtenis, ik wil heel kort nog iets zeggen daarover. Tweede gebeurtenis, wat God zijn volk aan wil herinneren. Dus God wil het volk herinneren aan zijn goedheid tegenover hun vaderen. Dat is de 40-jarige, of laat maar zeggen, de wonderbaarlijke 40-jarige woestijnreis. Lees maar verder voor de context, nogmaals vers 6. Ze vroegen zich niet af, wie is die God die ons uit het land Egypte bevrijd heeft? En dan, die ons vervolgens in die woestijn deed gaan, in een land van wildernis en kuilen. en een land van dorheid en schaduw des doods, en een land waar niemand doorheen trekt en waar geen mens woont. God herinnert hen hier aan die 40-jarige woestijnreis. Waarom zou hij dat doen? Wel, om te tonen aan het volk in de dagen van Jeremia hoe goed hij is geweest voor hun vaderen. En hoe goed hij ook is voor hun, de huidige generatie in de dagen van Jeremia. En ook dit feest, die 40-jarige wonderbaarlijke woestijnreis, ook dit feest vierden ze. Kennen jullie de naam van dit feest? Die 40-jarige woestijnreis. Inderdaad, Marleen, loofhuttenfeest. Of zoek het. Het loofhuttenfeest. En ook hier moest elke Joodse familie 7 dagen lang stilstaan. Bij hoe God zo goed was geweest voor het volk. Hoe hij dat volk door een plaats heeft geleid, 40 jaar heeft ondersteund, gevoed met manna, laten drinken uit de rots, 40 jaar lang, waar geen mens kan wonen, laat staan leven, ja, God herinnert hen daaraan. 7 dagen lang moesten ze daarover nadenken. Dus ze hadden het Pesachfeest gevierd 7 dagen lang, een paar maanden later moesten ze het Loofhuttenfeest 7 dagen lang vieren, zie je dat? Om hen te herinneren aan de goedheid van God voor hun vaderen. En als derde en laatste gebeurtenis, als kers op de taart, zeg maar, de inbezitname van dat prachtige, beherenswaardige land. Dat goede land van melk en honing. Dat sierlijke bezit van de heidenvolken. Lees maar eens. Vers 7. Ik bracht jullie, zegt God, in een vruchtbaar land om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten. Ja? Dus in de dagen van Jeremia woonde het volk nog altijd in dat sierlijke bezit. In dat land van melk en honing. Dankzij de goedheid van God. Niettegenstaande ze al eeuwenlang ontrouw waren. En afgoden dienden. Dus deze 3 belangrijke gebeurtenissen brengt God in zijn openingspleidooi in herinnering. Hij wil hen herinneren aan al het goede dat God gedaan heeft voor de Exodus-generatie, broers en zussen. En dan zegt er iemand deze morgen, hoe is het mogelijk dat het volk hier in de dagen van Jeremia zo ondankbaar kan zijn? Hoe is dat mogelijk? Ja? Dat zijn ook mijn gedachten als ik dergelijke teksten lees. Maar broers en zussen, hier wil ik toch wel even stilstaan. Want geloof het of niet, het volk had zijn hartelijke dankbaarheid verloren. Ja? En geloof het of niet, dat kan ook jij en ik overkomen. Ook wij, broers en zussen, kunnen onze hartelijke dankbaarheid tegenover God verliezen. Ja? Of tenminste, dat het vervaagt, of vermindert, of afzwakt. Dat kan ook met ons gebeuren. Niet vergeten dat Paulus de ervaringen van de Exodus-generatie gebruikt als voorbeeld voor ons. Ja. En weet je wat hij daarna zegt, als hij die voorbeelden gebruikt? Dan zegt hij dit. Wie denkt te staan, let op dat hij niet valt. En broers en zussen, het is enorm belangrijk, of laat me zeggen, weet je wat er enorm belangrijk is in het christelijke leven? Dat bepaalt of je staat of valt. Ik ben al 21 jaar christen. Ik denk dat ik daar toch een beetje ervaring mee heb. Maar het belangrijkste, of wat er heel belangrijk is in het christelijke leven, broers en zussen, is dankbaarheid. Wist je dat? Dankbaarheid. En daar wil ik nog even bij stilstaan. Want dankbaar zijn tegenover God, broers en zussen, dat is een centraal thema in Hans de Bijbel. Van Genesis tot en met Openbaring. Ja, en het is een fundamenteel onderdeel van ons geloofsleven. Dankbaarheid. Het Het is niet voor niks dat Paulus ons oproept tot dankbaarheid op vele verschillende plaatsen. Ja? En broers en zussen, ik heb het hier niet over een gewone formele dankbetuiging aan God. Of God danken omdat je daarin opgegroeid bent. Omdat dat zo hoort. Nee, dat is niet wat Paulus bedoelt. God danken, broers en zussen, God aanvaardt niets anders dan diepe, welgemeende dankbetuiging. Hij neemt niks anders aan. Een formele dankbetuiging zal hij niet aannemen. Het moet vanuit het diepst van jouw hart komen. We gaan daar nog verder over doorgaan. De volgende keer. Maar ik wil nu gewoon de nadruk op het feit leggen, broers en zussen, dat is dat als je God dankt, moet je niet bij hem komen met een formele dankbetuiging of uit vriendelijkheid. Hij neemt dat gewoon niet aan. Want in onze dagen, broers en zussen, is dat toch wel een veel voorkomend verschijnsel. Kijk, het is normaal. Dat is gewoon normaal dat die vurige en die oprechte dankbaarheid van in het begin dat je had, toen je bevrijd was, ja, toen je God mocht kennen, die vurige dankbaarheid, ja, dat is normaal dat dat in het begin zo vurig was, maar dat blijft niet aanhouden. Dat is normaal. Die vurigheid, dat blijft niet. En dat is niet zozeer iets waarvoor dat je kiest. Ja. Dat is min of meer zoals een kaarsje zo. Als je dat niet. Hé. Met de tijd gaat dat uittoven, maar je moet dat onderhouden, die dankbaarheid. Kijk, in sommige gevallen, bij christenen, is die afzwakking van dankbaarheid is een sluipend proces. Een heel traag, langzaam, geleidelijk aan proces dat onopgemerkt gebeurt. En voor je het weet, dank je God nog wel, ja. Maar het is niet meer vanuit die diepe, oprechte dankbaarheid. Weet je nog? Zoals aan de Rode Zee. Voor je het weet, is jouw dankbetuiging tegenover God veranderd in een formele dankbetuiging. Waarom zeg ik dat? Wel, misschien sta je zelf de vraag deze morgen. Zit ik daarbij? Wel, ik wil gewoon een keer dat je de test op jezelf doet. Laat me de volgende vraag eens stellen aan jou. Is er bij jou überhaupt een verlangen om God te danken? Nog een keer herhalen. Is er bij jou überhaupt een verlangen om God te bedanken? Nu, pas op, God danken doe je niet enkel omdat er een verlangen aanwezig is in jou. Daar gaan we de volgende keer verder op ingaan. Paulus zegt dat je God moet danken. Hè? Dat dat een discipline moet zijn in je leven. Maar laat me een keer de vraag stellen. Is er bij jou een verlangen om God te bedanken? Of doe je het eerder omdat het zo hoort? Heb je dat soms, dat je momenten hebt dat je echt verlangt, een drang in jou hebt om God te danken? Heb je dat soms? Is dat een goede vraag, hè? Of doe je het eerder omdat je ziet en omdat je weet dat dat gewoon moet, louter uit beleefdheid? En om een voorbeeldje te geven, straks aan de bar gaan we natuurlijk weer koffie drinken en komen dan de kinderen om een snoepje vragen. Ja. En ja, nadat ze er eentje gekregen hebben natuurlijk, je heeft er eentje en ze krijgen dan een snoepje. En je kijkt dan en je hoort niks. En dan plotseling, meestal is het Heidi of Kelly of Dorin die zegt, ah wel, wat zeg je nu? En dan zeggen ze zo, ah ja, dankjewel. Die zeggen ze, weet je wel. Maar ik vermoed dat ze veinzen. Dat het niet echt is. Dat het niet oprecht is, hun dankbaarheid. Zeggen dat toch uit beleefdheid? Of niet? Het is zelfs zo dat je een kind dankjewel kan doen zeggen voor een cadeautje dat hij in feite niet wilt. Ik heb gehoord dat de Tristanse verjaardag 22 september is. Stel je voor dat ik met 22 september hem een paar onderbroeken zou geven. Wat denk je dat hij zal doen? Pas op, Dorin en Kelly zullen erbij staan. En ik geef aan baron, u doet dat mooi, maar je ziet de baron. Wat denk je dat hij zal doen? Dankjewel, heer Luc, gaan zeggen. Ja, toch niet zeggen, kom je, moet je dat niet in? Ik heb gezegd, ook Kelly en Dorin erbij staan. Hè? Je gaat dankjewel zeggen, waarom? Uit beleefdheid gaat hij dat doen. Ja? Maar aan de andere kant, ja, ik weet, ik ken Jos ook een beetje wel, hè? Ik weet, moest ik Jos voor zijn verjaardag een goede Pinot Noir geven, ja, of een Cabernet Sauvignon, een van de beste wijnen die er bestaan, wel, hij zou me danken vanuit de grond van zijn hart. Ja, ja. En moest ik er hem 2 flessen geven, zijn dankbaarheid zou nog van dieper komen. Zie je waar ik naartoe wil, broers en zussen? Je kan God bedanken op verschillende soorten van manieren. Op verschillende soorten van manieren. Ja. Echte menselijke dankbaarheid. Ik heb het hier nu niet over christelijke dankbaarheid, maar echte menselijke dankbaarheid. Hè. Er is daar een simpele definitie voor. Echte menselijke dankbaarheid zal altijd een spontane reactie zijn van het hart tegenover iemand die jou iets heeft gegeven dat goed is voor jou. Laat me dat nog een keer herhalen. Echte menselijke dankbaarheid zal altijd een spontane reactie zijn van het hart tegenover iemand die jou iets gegeven heeft dat goed is voor jou. Moet ik je beseffen, broers en zussen, wat dat God allemaal niet heeft gegeven aan jou? Ja, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat? Dat kan toch niet anders dan als je beseft wat dat God allemaal gegeven heeft aan jou, dat jouw dankbaarheid toch van heel diep moet komen. Wat dat God gegeven heeft aan ons, is veel meer waard dan 2 bottels Pinot Noir. Veel meer. Ja? Moet ik je luisteren wat dat Paulus zegt? Moet er niet naartoe gaan? In 1 Korintiërs 2:12. Dat is een heel bekend vers, een van mijn favoriete versen. En daar zegt Paulus het volgende. Want wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Waarom? Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Broers en zussen, door de Heilige Geest die in ons woont, weten we wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. En wat volgt er daaruit? Ja, als je dat weet, dan volgt er spontane dankbaarheid uit. Paulus zegt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Het Griekse woord voor weten, ginosko, betekent letterlijk kennis die opgedaan wordt door persoonlijke ervaring, relatie of waarneming. Het is dus niet louter intellectuele kennis of feitelijke kennis van de goedheid van God, broers en zussen. Van wat God voor jou gedaan heeft in zijn goedheid. Je weet het gewoon, punt. Je proeft het gewoon, punt, wat dat God gedaan heeft voor jou in jouw leven. Je ervaart dat. Vandaar die hartelijke, spontane dankbetuiging en die vreugde. Ware christelijke dankbaarheid, broers en zussen. En daar gaan we het volgende keer nog over hebben. Ware christelijke dankbaarheid is bijgevolg een diepgaande innerlijke erkenning van Gods goedheid. Ik wil afsluiten met nog een kleine anekdote. Ik ga dikwijls wandelen. Enfin, bij mij is het eerder marcheren dan wandelen. Ik wandel redelijk snel. Nee, ik stap snel. En de meeste mensen wandel ik met gemak voorbij. Maar 3 weken geleden was ik een wandeling aan het maken in Oostende, in Raverszijde. En ik stap goed door, ik steek de mensen voorbij. En een beetje verder zag ik een oudere man. Maar ik doe gewoon, ik wandel, maar ik raak niet bij hem. Hij wandelde zo vast en zo snel dat ik niet bij hem rocht. Ik vond dat zeer interessant. Dus ik spoed me naar hem toe, ik steek het tandje bij, ik kom bij hem want en ik keek naar hem en dat was een oude man. En ik vroeg naar zijn leeftijd. Mag ik herhalen hoe oud hij was? Hij wandelde sneller dan ik. En ik kan je verzekeren, ik wandel snel. Maar ik herhaal nog wat dat hij was. 74 jaar. 74 jaar. En hoe kwam dat hij zo snel wandelt? Waarom denk je dat dat kwam? Het was niet meer op. Anders zei ik, het is plat. Weet je hoe dat kwam, dat hij zo snel wandelde? Omdat hij dat dikwijls per week, 3-4 keer per week wandelt. Wat is mijn punt, broers en zussen? Wel, het is toch algemeen geweten dat regelmatig wandelen, dat een uitstekende manier is om je goede gezondheid te behouden. En om je gezondheid zelfs aanzienlijk te verbeteren. Dat is toch geweten? Ja, iedereen? Ik zie de kopjes naar boven en beneden gaan. Ja. Wandelen, broers en zussen, bevordert niet enkel je lichamelijke toestand, maar het bevordert ook je mentale toestand. Waarom dat voorbeeld van wandelen? Wel, broers en zussen, je mag dat doorvoeren naar christelijke dankbaarheid. Wist je dat? Dat als je God dikwijls hartelijk dankt, dat je dan mag besluiten dat je er geestelijk gezond voor staat. Let op mijn woorden, hè. Als je God dikwijls hartelijk bedankt, mag je er gerust van uitgaan dat je er geestelijk goed voor staat, gezond voor staat. Moet wel hartelijk zijn, hè. Luister een keer wat dat Charles Spurgeon zegt. Ik zal het eerst in het Engels zeggen en dan in het Nederlands vertalen. Thanksgiving is one of the best ways to keep yourselves in good spiritual health. In het Nederlands vertaald, welgemeende dankzegging is een van de beste manieren om geestelijk gezond te blijven. Welgemeende dankzegging, geen formele dankzegging. En het mooie van ware christelijke dankbaarheid, broers en zussen, weet je wat dat is? Dat geeft een heilzame werking op het mentaal, op je mentale en op je emotionele toestand. Ja? Een heilzame werking, niet alleen op geestelijk vlak. En er is nog veel meer te zeggen over dankbaarheid. Volgende keer gaan we ons richten op het feit dat dankbaarheid niet alleen spontaan is, ja? Maar dat dankbaarheid ook iets is dat je moet doen. Ja, dat iets, soms heb je daar geen hoesting voor, maar toch is het iets dat je moet doen. Maar daar gaan we de volgende keer verder mee gaan, zo de Heere wil. Tot daar.